bij aflevering 13 alweer van Belachelijk Lekker, onze bierpodcast. En welkom Christophe.
Dag Roan.
We gaan vandaag een kleine Shadow Game proeverij doen. En Shadow Game, als je ze nog niet zien passeren hebt. Shadow Game, dat zijn bieren van de geweldige brouwerij Sorry. En dat is een brouwerij uit Estland, uit Tallinn. En nu gaat de vraag waarschijnlijk wel komen... Mannen, waarom bier uit Estland? In België is er zoveel bier te drinken. En ja, langs de ene kant akkoord. Maar langs de andere kant, waarom ook niet? Goed wetende dat wij ook eigenlijk al kei lekkere bieren gedronken hebben uit Estland. We hebben er eigenlijk zelfs nooit moeten naar zoeken, denk ik. Brouwerijen zoals Pohjola, Puhast en dan Sorry ook. Christophe, je kent ze maar al te goed. Een van uw favoriete brouwerijen zelfs erbij.
Ja, absoluut. We hebben er al verschillende mogen proeven. En ik moet zeggen, Pohjola, of Pohjola, hoe het ook moet uitgesproken worden, is een van mijn favoriete brouwerijen. Ja, Estland, misschien redelijk ver van hier, maar toch heel hard opkomend. De laatste 10 jaar pas zijn ze heel hard in de craftbier scene naar boven gekomen. En dus we gaan er zelfs misschien nog wel wat meer over vertellen. Maar ik ben er helemaal zot van. Er is niet voor niks een stijl die Baltic Porter noemt. En dus Estland is een van die Baltische staten. En als je dan heel graag zwarte bieren, porters of stouts drinkt, zoals ik. En ik denk dat jij dat ook wel doet.
Absoluut.
Dan is Estland zeker niet... Zeker niet zo heel vreemd om daar biertjes van te proeven.
Wat ik ook er tof aan vind, ja. Je kunt ze tegenwoordig ook in redelijk wat drankenhandels verkrijgen. Hè. Je moet er niet te veel, niet te gek achter zoeken. Als je weet welke handelaars in België, er zijn er genoeg die een heel schoon pakketje van al hun mooie bieren van al de Estse brouwerijen verkopen. Maar nu dus Sorry Brewing. Ja, dat is een brouwerij die dat gestart is uit crowdfunding. En die brouwers zelf, die komen eigenlijk niet uit Estland, maar uit Finland. Zij hebben hun thuisland verlaten om biertjes te beginnen brouwen in de hoofdstad Tallinn. Ze noemen het zelf serieus bier voor niet-serieuze mensen. Dus kortom, bier zonder compromissen te maken. Hun eigen ideeën geblend een beetje met de Belgisch-Amerikaanse brouwstijl. En ik denk dat dit even genoeg is... Om te beginnen als intro, want ik krijg daar dorst van zowel te praten. En we gaan gewoon beginnen, Christophe, als dat goed is voor u. Laat ons beginnen met de Shadow Game nummer 9. En dat is de Shadow Game Tonka Pecan en Pistachio. En geaged op Heaven Hill Bourbon Barrels. Laat ons deze eens open doen en eens proeven.
Goed, dat is al een goed begin. Klinkt al heel geweldig. Doe ondertussen maar open en dan kan ik misschien nog even zeggen, we beginnen met 9. Dat is omdat er al 8 gepasseerd zijn waar we de hand niet op hebben kunnen leggen. En wij gaan nu vanaf 9 de degustatie doen.
Maar waar komt de naam Sorry vandaan? De naam Sorry komt van het stadgedeelte Sori in het dorp Tampere in Finland. Daar waar de brouwers vandaan komen.
Voilà, dat is het eerste biertje in het glas. We zien al meteen een mooi zwart biertje met een toch nog lichtrode schijn, als je het naar het licht houdt. Een mooie mokka schuimkraagje erop. En als je de neus in het glas steekt, komt al meteen die heerlijke geur naar je toe. Pistache, amandelen. Je denkt bijna dat je een blok marsepein naast je hebt liggen.
Die komt
het ruikt al enorm heerlijk. Dus ik denk dat we hem eens moeten proeven. En jij ook.
Ik heb ondertussen al een paar slokjes geproefd. En inderdaad, die superzachte smaak... Die amandel die daar ook heel mooi in voorkomt. En hij drinkt 12,7%. Drinkt heel mooi weg. Wel zwaar, maar toch heel aangenaam.
Ja, ik heb niet het gevoel dat ik hier een superzwaar bier aan het drinken ben. Dat zal straks waarschijnlijk wel komen. Maar ik vind dat het redelijk vlot drinkt. Zoals de naam, allez, zoals de omschrijving, de pekannoten, de pistachenoten en
de tonka.
De tonka beans, de tonka noten, ja, die geven een, ja, een mooie mengeling van smaken. Ik kan ze niet precies allemaal onderscheiden, maar het geeft een mooi cachet aan dat biertje.
Ja, het is heel, heel mooi. Mooi rond en zowel heel vlot nog eigenlijk vrij gevaarlijk, hè, Christophe? Het is toch...
Ja, als je 12,7 alcoholvolumeprocent in je glas hebt zitten, dan is het de bedoeling dat je er van geniet en dat je het niet achterover kapt. Dat gaan we hier ook rustig doen. Om nog even terug te komen op die crowdfunding van Sorry Brewing. Ik vind die wel ongelooflijk spectaculair. Het is in twee keer gebeurd. In 2014 en 2015 hebben ze telkens een crowdfunding gedaan om op te starten en om meteen ook uit te breiden. Want ze waren van in het begin ook redelijk succesvol. Maar in totaal hebben ze 1 miljoen euro opgehaald.
Wow.
Dat is een waanzinnig bedrag, vind ik dat. In de vorm van equities, dus aandelen. Maar het is zo spectaculair dat ik toch even wou vermelden. Dat is in België niet gezien eigenlijk. Hè. Dus prachtig eigenlijk. En ondertussen brouwen ze ongeveer een 3000 hectoliter per jaar. Dus mooi volume. En hebben ze ook 200 barrels, dus 200 vaten liggen waar ze bier op laten rijpen. Dus dat is natuurlijk ook een serieuze investering geweest om dat daar te kunnen plaatsen. Het gebouw moet groot genoeg zijn. En ook om die allemaal netjes aan te kopen en naar Estland te krijgen. Nu, Tallinn, ja, bij de meeste mensen niet zo heel bekend natuurlijk. Zoals we zeiden, de hoofdstad van Estland. Estland is een van die Baltische staten. Tegen Rusland aankleeft dat. Dat waren oorspronkelijk onderdeel van de Sovjet-Unie. En in 1991 onafhankelijk geworden. Estland is het meest noordelijke, dus bovenaan. En het kleinste van de Baltische staten ligt aan de Finse golf. En Tallinn ligt ook echt aan die golf. En om je een idee te geven, aan de overkant heb je Finland, uiteraard, en Helsinki. Dus de kortste weg over de Finse golf gaat van Tallinn naar Helsinki. En iets verder aan diezelfde Finse golf vind je ook nog Sint-Petersburg. Als je dan bedenkt dat de Russian Imperial Stout ook daar een beetje zijn naam van heeft, denk ik dat we wel kunnen stellen dat met donkere bieren en een passie voor donkere bieren je in die regio wel goed zit. De stad Tallinn, 450.000 inwoners, dus iets minder dan Antwerpen bijvoorbeeld, een iets kleinere stad dan Antwerpen. En is een partnerstad van de stad Gent. Dus er is een broederschap of een zusterschap met Gent. En dus een derde van de inwoners van Estland woont wel in de hoofdstad. Ondertussen heb je een tweede biertje uitgeschonken.
Ja, ik kon niet wachten. Ik was heel gefascineerd naar u aan het luisteren, maar ik dacht, terwijl kan ik de volgende al open doen. En dat is de nummer 10. We gaan ze gewoon in numerieke volgorde drinken, Christophe. Ze zijn allemaal ongeveer even zwaar. Dus ik dacht, ik doe de volgende al reeds open. Deze is de Butterscotch Cookies and Cream. En die... Heb je er al eens aan geruiken, Christophe? Nog niet?
Nee, nog niet.
Moet iets doen.
Speciaal.
Ongelooflijk, hè? Het is wel, voor zover dat ik butterscotch ken, je vindt dat soms wel terug in koekjes en je kunt dat een beetje vergelijken met karamel. Dus je kunt dat in verschillende varianten verkrijgen, maar het is zo een bijna een karamelachtig soort.
Als ik op de geur mag afgaan, het aroma, dan denk ik toch een redelijk pittige karamel dan.
Ja,
het prikkelt onmiddellijk de neus. En niet slecht, maar totaal iets anders. Ik probeer het een beetje te vergelijken. Je hebt zo die, als je in het verleden zo de Macintosh-dozen met pralinetjes terug voor de geest haalt, dan was er zo één en die had zo echt een, ja, echt karamel was het. En die geur, die krijg je hier ook naar boven. Dus ik
Ja.
word er bijna nostalgisch van.
Ah, kijk eens aan. Ja, ik ken het niet. Wat had je juist?
We zullen op onze Instagram-pagina een doos Macintosh plaatsen en dan
Macintosh.
gaan de oudere luisteraars zeker weten waar ik het over heb.
Nee, maar ik heb wel eens een bier van iemand gekregen. Enfin, bier. Het werd beschouwd als bier. Je kon het ook inchecken op een tap en allerlei. Dus het bestond wel degelijk onder de noemer bier. En. Als ik het goed voor heb, dat bier, dat was eigenlijk een soort Harry Potter bier. Dat kwam van de film. En dat was butterscotch bier. Een alcoholvrij biertje. Ik heb dat toen gedronken en dat rook exact zoals dit. Dat was eigenlijk niet slecht, maar dat was meer een soort limonade dan dat het eigenlijk wel bier was. Maar die, als je butterscotch, denk ik dan, wil proeven, dan ja. Daar was dat dan wel degelijk in te vinden, want dat aroma dat je hier krijgt en die geur, dat was daar ongeveer hetzelfde in.
Maar wat is nu eigenlijk dat boterbier uit de Harry Potter films? Butterbier is ondanks zijn naam geen echt bier. Boterbier is niet uitgevonden door J.K. Rowling, maar bestaat al veel langer. Het wordt zowel koud als warm gedronken en is gemaakt van butterscotch, suiker en water. In diversie buiten de Harry Potter films met ook nog eigeel en muskaatnoot. Het heeft slechts een heel laag alcoholgehalte.
Ja, deze is toch met die butterscotch in. Het is wel een heel ander bier dan het eerste wat we gedronken hebben. Het is, ja, het valt wat zwaarder weg, hè. Hij is
Absoluut,
veel voller nog, hè.
je proeft met ook veel meer, de alcohol
Ja.
komt veel harder binnen.
Zeker, zeker. En ja, deze drink je echt niet zo snel weg als de vorige. Je krijgt hier ook. Wat ze allebei kenmerkt natuurlijk, is dat de geuren die hieraan vasthangen, ja, dat is ongelooflijk. Als je in alle twee je neus steekt, we gaan nu eens even de vergelijkende test doen. We nemen het gewoon het vorige glas nog even bij, want er zit nog een beetje in. Ook daar komt daar een enorme geur naar boven als je je neus erin steekt. En in deze krijg je dat ook. Twee totaal verschillende bieren. Maar. Met een geweldig smaakpalet en een geweldige geur.
Nu, in dit bier, de Butterscotch Cookies and Cream, is een voller bier. Het
Ja.
drinkt minder vlot weg. Ik heb ook de indruk dat het veel meer CO2 bevat en dus een hogere carbonisatie heeft. Maar neem niet weg dat ze allebei voorlopig al heel hard in de smaak vallen en alle twee topbieren zijn. Hè.
Volledig mee eens. Nu de Shadow Game bieren. Ik weet niet of je weet waar dat vandaan komt. Het is eigenlijk zo een. Ze doen geregeld een. Ze noemen het een Rare Single Barrel Release. Dus er zijn er vier uitgekomen deze keer. Dus ze zitten momenteel, zoals dat je er straks zei, aan. Ja, ze beginnen met nummer 9, 10, 11 en 12. Dus dat zijn degenen die het laatst gereleased zijn. Nu. Al deze Shadow Game bieren, dat zijn eigenlijk allemaal stouts. Sowieso. En allemaal in verschillende versies. Maar ze zijn wel allemaal bourbon vat gelagerd. Dus in dit geval, en van nog andere heb ik ook gekeken, zijn het allemaal Heaven Hill bourbon vaten. Nu, ik heb dat eens een keer gaan opzoeken. En die in Heaven Hill, dat is dus een Amerikaanse stokerij uit de Bardstown, Kentucky. En wat dat ook tof is, de stokerij, die hebben hun eigen podcast. Dus
Ja.
moeten we eens in de luisteren misschien, Christophe.
Nou, eens naar moeten
Ja,
luisteren, ja.
even tussendoor. En ja, die zijn echt al keilang bezig. Die bestaan al sinds, wat is dat hier, 1935. En die staan in een top 10 van grootste leveranciers in de Verenigde Staten. En het is de op één na grootste houder van bourbon whisky in de wereld. Dus dat zegt toch al wel wat, hè. Die produceren 1300 vaten per dag.
Wow.
kan al tellen. Hè.
Dat is al indrukwekkend.
Dus daarom dat denk ik, sorry, daar, als je daar iemand kent, misschien wil je zo'n vatje kon lenen.
Ja. Ik heb altijd het gevoel gehad van, er zijn zoveel bourbon vatgelagerd of bourbon barrel aged, zoals het dan meestal op het etiket staat, bieren, dat ik me afvroeg, waar haalt men al die vaten? Maar natuurlijk, als er zo'n grote spelers zijn, dan zijn er wel wat vaten die op de markt komen.
Ja.
Maar ja, het is natuurlijk booming business in bierland. En iedereen die graag experimenteert, heeft vaten liggen. Maar dat is heel regelmatig, zijn dat bourbon vaten.
Ja, dat klopt.
We zouden er eigenlijk eens een aflevering over moeten wijden, over bourbon barrel-aged bieren.
Dat is een goed idee, Christophe. We zullen dat...
Zullen we binnenkort eens moeten doen?
Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Het is vooral die bourbon, die van Heaven Hill, die wordt trouwens ook gekenmerkt door de boterachtige aroma's op de tong zo. En dat gaat gepaard met de smaak van roggen, klaarblijkelijk. Dus... ja, een lange afdronk van rogge en tips van esdoren zijn hierin terug te vinden, blijkbaar.
Oké. Okay.
Dus,
nu, die rogge, daar kan ik me wel iets in bij voorstellen, omdat rogge eigenlijk een van de gewassen, dus de graangewassen, die het meest populair is in Estland, omdat die daar nogal makkelijk groeit. Dus zowel in een bier gebruiken ze die regelmatig, typische Estse bieren die niet noodzakelijk stout zijn, worden regelmatig met rogge gemaakt. En voor degene die op hun flesjes rye, dus R-Y-E, zien staan, dat is dan rogge.
Ja, met rogge.
Zo, Rowan, we gaan dan maar ineens over naar het derde bier. Opnieuw, eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, zien de drie bieren die we tot nu toe hebben uitgeschonken, zien er allemaal identiek uit.
Klopt.
Een zwart bier, maar toch met een licht rode schijn erop. Een mokka-kleurige schuimkraag erop, die redelijk kleine belletjes, dus die redelijk standvastig is. Het onderscheid wordt echt gemaakt in de aroma's en de smaak, maar visueel kan ik er geen enkel onderscheiden.
Nee, inderdaad. Geweldige schuimkraag. Zo'n klein beetje mokka van kleur.
Dus versie 11 is maple syrup en Irish coffee. Als mee in de benaming. En we gaan er eens...
Iets aan raken, hè, ja. Ik ben hier heel blij dat er echt... Ja, de maple syrup, dat er niet te veel mee overdreven is. Want soms, sommige bieren, die maple syrup is iets dat je tegenwoordig nogal veel tegenkomt in bieren. Vooral in van die zware Russian Imperial Stouts, hè, met een extraatje aan. En nu, ik vind het soms, als er te veel maple in zit, dan is het voor mij soms ook te veel. Niet dat het bier dan slecht is, voor de liefhebbers is dat natuurlijk geweldig. Maar voor mij is dat dan een beetje een afknapper soms. En dat is na de eerste keer dat ik eraan geroken heb hier, al niet het geval. Dus ik ben al heel blij.
Ja, het mag niet over de top zijn, maar er worden wel prachtige bieren gemaakt met maple syrup. Dus we gaan er eens van proeven dan.
Oeh.
Opnieuw heel zacht.
Heel mooi rond. Heel mondvullend. Deze is misschien nog de minst doordringbare van de drie, denk ik. Moest je zeggen, blind proeven, en je zou zeggen van... Welk is de zwaarste van degene dat we nu al geproefd hebben? Dan zou je, denk ik, wel deze er gaan uithalen, omdat deze heeft het meeste body voor mij.
Het is ook zo, deze bouwt heel goed op. Je proeft er de eerste slok van en je krijgt de indruk van, wow, heel vlot gaat dat binnen. En dan voel je die gloed van je tong naar je gehemelte gaan, waardoor je de alcohol echt binnendringt. En het is heel intens. Die smaak is heel indringend in je mond.
Ja, je krijgt eerst die hele volle, maar toch, hij is... Ook deze is echt helemaal niet scherp. Dus die super zachte stout smaak. En dan bij het wegdrinken krijg je dan zo achteraf in de afdronk, zal ik maar zeggen. Komt dan die gloed van zo lichtjes die alcohol daardoor. En dan toch wel een beetje die maple, denk ik wel. Dat daar toch wel wat, wat bijkomt zo. Helemaal in de afdronk achteraan. Het is echt heel mooi gedaan. Heel mooi biertje.
Nu de maple syrup, eisdoornsiroop of ahorn, zoals het ook wel genoemd wordt. Ja, dat is dus eigenlijk een natuurlijk zoetmiddel dat komt uit de eisdoornbomen. En dat is al was heel populair om te gebruiken in voeding, ter vervanging van suiker eventueel, omdat voedzamer zou zijn. Ik ben niet de specialist om dat te gaan durven beweren, maar dat is wat ik heb gelezen. En uit die esdoorn, nou, dat wordt vooral in Noord-Amerika. Je kent waarschijnlijk de vlag van Canada, waar ja, het blad van de esdoorn op staat. En dat komt ook, ja, dat is ook te zien, want 80% van wat aan maple syrup wordt geproduceerd, komt ook uit, uit Canada. Het is redelijk duur en het wordt, omdat het op een heel natuurlijke wijze en redelijk ambachtelijk wordt gewonnen. Er wordt een gat in de esdoorn gemaakt en het sap loopt eruit. Dus dat heeft wel wat tijd nodig. Dat wordt dan opgevangen en dan, daar gaan we mee aan de slag om dat te koken. En, ja, een heel procedé om uiteindelijk tot de siroopachtige vloeistof te komen. Ja, dat wordt dus redelijk wat in zwaardere stout bieren gebruikt. Om dat extra, die extra touch eraan te geven. En dat proeven we hier heel duidelijk in.
Heel duidelijk in, ja. Ik weet ook dat de siroop die wordt normaal gezien ook in twee soorten ingedeeld. Naar gelang de kleur. Hè. Dus je hebt zo de lichte versie. En die is zo wat licht of zo wat medium. Allee, lichtjes amber van kleur, laat ons maar zeggen. En dan heb je ook nog een andere versie. Ja, die is veel, veel donkerder van kleur. Dus dat is echt heel, heel donker amber dan, zal ik maar zeggen. En het ene, dus de lichte versie, die wordt meestal gebruikt. Inderdaad, gelijk dat jij zei, voor op boterhammen te smeren, op pannenkoeken of wat ook, whatever. En die donkere versie, die wordt ook, dat is een versie die dat later op het seizoen geoogst wordt. En dat wordt meer gebruikt voor bakken en braden. Dus dat is ook veel, veel intenser en sterker van smaak. Dus dat is wel een groot
verschil. Ik heb nu wel geen idee welke ze dan gebruiken in de bieren. Moeten we misschien eens achteraan gaan. Goed, dan komen we aan de vierde in de reeks. De 12e versie eigenlijk van deze Shadow Games. En met de subtitel Honeycomb en Hazelnut. Opnieuw, ja, hetzelfde uitzicht. Hè. De kleur, de schuimkraag, volledig identiek aan de drie andere bieren. Dus ik denk dat we opnieuw het aroma gaan moeten tot ons laten komen en moeten proeven om ook deze even te kunnen bespreken. Ja, Rowan, dit is een aroma. Of het is veel minder indringend, of het is een aroma dat ik helemaal niet kan thuisbrengen.
De geur en het aroma zijn inderdaad iets moeilijker. Nu, als ik ervan proef, dan er staat wel degelijk op. Honeycomb. Ik heb wel het gevoel dat als je ervan drinkt, het is niet zozeer dat je honing aan het drinken bent. Zeker niet, want ik zou het niet zo direct zeggen dat het honing is. Maar hij is wel de meest stroperige van de ploeg, vind ik dan. Dus de dikste van allemaal. Het is echt een... deze is de minst vlotte van allemaal. Ik zal nu maar zeggen... Sommige mensen zeggen, je moet erop bijten bijna om het doorgeslikt te krijgen. Alhoewel hij heel aangenaam is. Even bijzeggen toch wel, want het is wederom... Wat ze hier gedaan hebben met die vier bieren, dat is onvoorstelbaar goed. Dus chapeau voor die mannen.
We bespreken hier vier bieren en we vinden hier en daar een opmerking dat het wat minder is. Maar het zijn vier topbieren en ook dat mindere bier is eigenlijk nog een subliem bier eigenlijk, in onze ogen.
Ja.
Maar zoals je zegt, ja, het is werken om dit bier weg te krijgen. En wij zullen ons opofferen om dat dan te doen. Maar we gaan het met plezier doen.
Zeker.
Het is, zoals je zegt, minst toegankelijke misschien. Ik kan de vinger er niet op leggen waarom precies.
Ja, het is wel zo als je zegt... Ja, je leest natuurlijk direct het etiket en je ziet hazelnoot en dan honing. En, ja, oké. Okay. Misschien, je kan ze er wel in terug. Je vindt daar wel inderdaad hazelnoot toetsen van terug, maar daar zit nog veel meer in, ook nog in dit bier. En Na het vierde is dit niet zo evident, omdat er nog allemaal heel specifiek te gaan uithalen.
Ja, de hazelnoot haal ik er absoluut niet uit. Ik denk dat ook het alcoholgehalte hier erover gaat. En ja, die subtiele toetsen die hazelnoot kan brengen in bieren, dat we in andere bieren al hebben geproefd, hier er niet meer over geraakt. Maar absoluut nog altijd heel lekker. Hè.
Ja, zeker en vast. En het is niet zo dat hij te alcoholzwaar is of zo, toch? Hij is super vol en al wat je maar wil, maar hij is niet. Je krijgt niet alleen alcohol. Het is allemaal mooi gemengd tot een heel vol, in dit geval siroperig geheel. Dus super bieren. Wat betekent Honeycamp? Honeycamp of Honingraat Toffee heeft zijn naam te danken aan de gelijkenis met honingraat. Het wordt ook wel Hokey Pokey genoemd. Deze krokante en luchtige karamel met een lichte honingsmaak is heerlijk om gewoon te eten of eventueel gedoopt in chocolade, maar ook geweldig, zoals hier, in bier.
Ja, we zijn de aflevering begonnen met een beetje te zeggen dat er in Estland een heleboel goede brouwerijen zijn. Misschien toch nog even heel de bierscene in Estland kaderen. Zoals in de meeste landen en ook bij ons zijn er twee grote en die door buitenlandse grootheden worden beheerd. Hè. Je hebt Saku, dat is eigenlijk een onderdeel van Carlsberg uit Denemarken. En je hebt A. Le Coq, dat van Olvi uit Finland afhangt. En Olvi is eigenlijk een brouwerij en frisdrankproducent. En ook nog sterke drankproducent uit Finland. En die ook in de Baltische Staten een stevige voet aan de grond heeft. Dat zijn de twee grote. Die zijn er al heel lang. En eigenlijk sinds 2011, 2012, zijn er een aantal craft beer en kleinere brouwerijen. Dus eigenlijk veel later dan in de rest van Europa. Maar dan zijn die daar ook op de markt gekomen. Een van de eerste zal Puhaste geweest zijn. Die liggen in Tartu. Dat is niet in de hoofdstad voor de verandering. Die zijn in 2011 gestart. Puhaste in Tartu. Tartu ligt in het zuidoosten van Estland. Klein stadje van 93.000 inwoners, heb ik opgezocht. Maar wel een universiteitsstad. Dus ze hebben wel voldoende afzet natuurlijk daar. Ja. Maar ik heb ze toch ook al op festivals, bierfestivals in België tegengekomen. Dus ook redelijk wat export van daaruit. Poyala, ja, een van mijn favoriete brouwerijen, is in 2013 gestart. Staat al jaren als beste Estse brouwerij gekend in redelijk wat polls. Zoals onder andere die van Raid Beer, die deze dagen ook weer is uitgekomen. Die organiseren trouwens mee het Tallinn Craft Beer Weekend. Zo rond de 1e mei is dat altijd. Misschien wel eens een ideetje om op stap en naartoe te gaan.
Ja, zeker, zeker. Na corona.
Waarschijnlijk zal het dit jaar nog eens zijn, maar misschien moeten we volgend jaar toch eens naar Tallinn gaan om het Craft Beer Weekend mee te maken.
Ja, ik ga mee.
En dan heb je in Tallinn nog een aantal andere brouwerijen. Lehe. Met het achtervoegsel Pru Likoda. Maar Pru Likoda wil eigenlijk gewoon brouwerij in het Est zeggen.
Oké.
Okay. Dus ook in 2013 gestart. Doen ook redelijk veel export, dus kan je ook in de
Betere drankhandel?
Betere drankhandel, maar zijn ze beter? Nee, de drankhandels die ook buitenlandse bieren aanbieden, daar kan je ze ook terugvinden. Het is niet omdat je alleen maar Belgische bieren aanbiedt dat je dan niet bij de betere kan zijn. En Tanker is ook nog niet het anker, maar in één woord, Tanker. Brewery. In 2014 is ook nog een brouwerij die redelijk wat export doet en die je in België redelijk gemakkelijk kan vinden bij die drankhandels die internationaal gaan. Ik heb even op internet gezocht. Er zouden ongeveer een dertigtal microbrouwerijen geweest zijn in 2017. Maar ook elk jaar komen er daarbij. Dus misschien zitten we nu al op 40 of 50. Voor een relatief klein land van 1,5 miljoen inwoners is dat toch al een mooi aantal aan microbrouwerijen. Misschien toch wel eens als bierliefhebber ook de moeite om Estland te bezoeken.
Zeker en vast.
Ja, we hebben de 4 bieren nu kunnen proeven. Ik denk dat we er een prachtig avondje van kunnen maken als we deze bieren nog verder gaan opdrinken.
Ja.
En dat allemaal dankzij Piri Hurula en Heikki Uotila, de
mooie
twee
namen.
Finnen. De twee Finnen die naar Estland zijn uitgeweken om onder het juk van de Finse anti-alcohol repressie te geraken en deftige bieren te kunnen maken. En ja, hun motto, je had het al gezegd, hè, make the world more fun with better craft beer. En een andere uitspraak van hen, dat is our worst nightmare would be to be boring. En boring zijn ze zeker niet.
Nee, zeker niet.
Dit was een heerlijk bierproefavondje. Wij hopen dat jullie ook zin hebben gekregen om de Estse bieren te gaan ontdekken. En wij horen jullie terug in een volgende aflevering. Volg ons verder op Facebook en op Instagram. En dan krijg je nog wat foto's van deze prachtige bieren en brouwerijen. En dan tot de volgende.
Tot de volgende.
Alle biernieuws in één blik. Growfunding, een organisatie uit Brussel, brengt een bijzonder bier op de markt. Zuur. Het is een onderdeel van een crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor Brusselse cafés. Wie geld stort op naam van een café naar keuze, krijgt het bier en een cadeau, maar steunt vooral de café-uitbaters. De vermaarde internationale bierwebsite ratebeer.com heeft de gebrande winning in Sint-Truiden officieel uitgeroepen tot beste bierbestemming ter wereld. Drie twintigers hebben 6 miljoen euro aan investeringen verzameld om hun bedrijf Beer Select in Gent uit te breiden. Beer Select is een brouwerij die brouwt voor kleine brouwers die geen installatie hebben.
Cheers.
Bij AB InBev in het Luikse Jupille staan een dertigtal banen op de tocht. Daarnaast worden in de brouwerij mogelijk ook 58 tijdelijke contracten niet verlengd. De groep wil de exportvolumes van Stella Artois, die in Jupille worden gebrouwen en die voor niet-Europese markten bestemd zijn, geleidelijk aan lokaal gaan brouwen. Dus niet meer in België.
Brewdog nieuws.
De Schotse brouwers Brewdog plannen om een nieuwe brouwerij te openen. Na de Schotse, Amerikaanse, Duitse en Australische brouwerij komt er dus eentje bij in Frankrijk. De keuze zou op Lyon gevallen zijn. Allen daarheen.